Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, alle hier in de kerk aanwezig en degene die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleven, een hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten van vanmorgen heten we van harte welkom. Afgelopen nacht is geboren Job Anton Harry, zoon van Bram en Gemma de Greef, aan de wethouder van Lentstraat in Echteld. Zijn roepnaam is Job, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. Dominee de Vree uit Achterberg zal in deze dienst voorgaan en de bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Van Veen, het Katsland 22. Als u als gemeentelid de bloemen wil wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, het lied 284, het eerste vers. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. En we zingen ook vers 3 van het lied 284 uit Weerklank. De kerkenraad die wenst u en jou thuis, maar ook hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar een psalm, een zondagspsalm zingen. Vroeger toen ik kind was, dan gebeurde het vaker dat onze moeder zong, psalm 92 vers 1 zong, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Mogen we ons ook in de Heere verblijden. Psalm 92, 1 en 2. Gemeente, stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130, vers 2, nadat we geluisterd hebben naar het goede gebod van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, hij heeft de wet samengevat en gezegd: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet, is een samenvatting van heel de wet en de profeten. Amen. gemeente, dat de Heere in ons midden is, ons wil leiden door zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere in de hemel, wij mogen u danken dat we zo deze morgen weer in dit kerkgebouw mogen zijn, waar we ook met elkaar mochten zingen, Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. We zijn hier zo bijeen om met elkaar te zingen, te bidden, om tot u te gaan. U die tot ons wilt spreken. U die u zelf bekend gemaakt hebt. Daar mogen wij u ootmoedig voor danken, dat u verteld hebt wie u bent. U laat uw grootheid, uw macht, uw heerlijkheid zien in de schepping. Als we letten op de natuur, of dat het nu winter is, zomer is, lente is, in ieder jaargetijde zijn ook wel weer wonderen te zien van de schepping, van de natuur. En zo wilt u spreken door de schepping, maar nog heerlijker, nog duidelijker wil u spreken door de Bijbel, door het evangelie, waarin uw hemelse Vader in uw hart laat kijken, waarin u vertelt wie u bent in uw heiligheid, en dat de zonde voor u niet kan bestaan, dat u een God bent die een ontoegankelijk licht bewoont, en dat wij verzoening nodig hebben om voor u te komen. Daarom hebben wij ook de wet gelezen, de 10 geboden en de samenvatting die ons bekend maken wat de wil van u is. En we moeten het belijden, Heere, die goede geboden van u, die worden in deze wereld overtreden, iedere dag weer opnieuw. En die goede geboden van u worden niet alleen in de wereld overtreden, maar ook door kerkmensen, door gelovigen. We hebben dat voor u te belijden, dat wij mensen zijn die tekortschieten. En we hebben het zojuist gezongen. Als u in het recht wilt treden en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Als u alleen maar een heilig God was, dan zouden we voor u niet kunnen bestaan. Maar we mogen u danken, Heere, dat u ook een genadig en een barmhartig God bent, langmoedig en groot van goede tierenheid, dat er bij u vergeving is, altijd weer geweest. En op grond van die vergeving, van die genade, mogen we tot u komen. Mogen we tot uw hemelse Vader komen, omdat u, Heer Jezus, uw leven gegeven hebt. Omdat u verzoening bereid hebt. Omdat u geroepen hebt aan het kruis. Het is volbracht. En op grond van dat volbrachte werk mogen we tot u komen. Wij bidden u. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, als we met elkaar stilstaan bij een bekende geschiedenis vanuit de Bijbel, waarmee u tot ons wilt spreken, wilt u ons leiden door uw Geest, en ook geven, Heere, dat wij leven uit vergeving van zonde, dat die blijdschap ook in ons is, dat wij het heil en ook genezing en heling van u verwachten. U, Heer Jezus, u hebt op aarde genezen om te tonen wie u bent als de Zoon des mensen. Wij bidden u dat wij uit uw woord en uit uw evangelie leven. Wees u bij ons hier in de kerk, met hen die met ons meeluisteren via kerktelefoon, internet of later deze dienst beluisteren. Wilt u hen ook een goede en een gezegende dienst geven? Dat bidden wij u niet alleen voor ons, maar er mogen ook meerdere christenen in Ochten, in Nederland, wereldwijd deze dag samenkomen. Wees u ook bij hen. We denken in het bijzonder ook aan christenen die vanwege hun geloof vervolgd, verdrukt worden, achteruitgezet worden. Wees u ook hun gids, hun leidsman. Geef hen volharding. Volharding om achter u aan te gaan. Als we denken aan die christenen die vanwege hun geloof door hun buren, door bekenden, door hun eigen familie verdrukt worden, achteruitgezet worden, onder druk gezet worden om hun geloof af te zweren, Heere, wij bidden u, houdt u hen vast. Zij hebben het nodig dat u hen vasthoudt. En dat hebben ook wij in onze moderne tijd nodig. Wij hebben ook nodig dat u ons vasthoudt. Zodat wij u belijden. Zodat wij u volgen. Zodat wij gelovig uit uw heil, uit uw troostrijk woord leven. Zo bidden wij u. Wilt u ons leiden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En dat gaan we doen uit het Nieuwe Testament. Uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Begin van het Marcus-Evangelie. We gaan naar hoofdstuk 2. Marcus 2. En daarvan de eerste 12 versen. En boven die geschiedenis staat: Jezus geneest een verlamde, zoals de Heer Jezus meerdere mensen genezen heeft. En dan lezen we: en na enkele dagen kwam hij, dat is de Heer Jezus, opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe, die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderde zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was, en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslastering? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: wij hebben nog nooit zoiets gezien. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. We gaan over deze geschiedenis nadenken. Vers 5 heb ik als tekst genomen. In vers 5 staat dan, toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En we horen in deze tekst dat de Heer Jezus eerst spreekt van vergeving. Eerst krijgt deze man vergeving van zonde. En daarna spreekt de Heer Jezus van genezing. Dus eerst vergeving, daarna genezing. Daar hopen we straks met elkaar in de preek bij stil te staan. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst met elkaar zingen uit een psalm die ook spreekt van vergeving. Psalm 32. En deze psalm die vertelt ons ook dat je zalig bent als je zonden vergeven worden. Dat is wat we in het eerste vers tegenkomen. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Maar we zingen ook vers 2. En dan gaat het over dat David het nog niet zo nodig vindt. Of nog niet zo die vergeving direct ervaart. Dan verzwijgt David de zonde. En dan in vers 3. Dan krijgt David vergeving van zonde. Dan vertelt hij hoe hij dat gekregen heeft. Door zijn zonde eerlijk te belijden. En dat er vervolgens vergeving is. We zingen Psalm 32, 1, 2 en 3. gemeente, tekst waar we in het bijzonder bij willen stilstaan, deze geschiedenis, maar vooral vers 5. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Gemeente, gemeente des Heren, in deze tekst horen wij dat de Heer Jezus spreekt over vergeving. Eerst spreekt de Heer Jezus over vergeving en daarna komt er genezing. Vergeving en genezing. Vanuit vergeving is daar genezing. Want dat is het grote probleem tussen God en mens, de zonde. De zonde maakt scheiding, die maakt een kloof tussen God en mens. Dat zien we al in de Bijbel gebeuren, in het begin van de Bijbel, na de zondeval. Adam en Eva waren in het paradijs, maar vanwege de zonde moesten ze het paradijs verlaten. En de Heer Jezus, hij is gekomen om de zonden te vergeven, om genade te schenken, om het heil te schenken. De Heer Jezus, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En de Heer Jezus, hij is zo gekomen naar deze aarde. En we komen hem tegen in de geschiedenis die we gelezen hebben in Capernaum. De Heer Jezus heeft op meerdere plaatsen gewoond. Hij is geboren in Bethlehem. Na zijn geboorte in Bethlehem heeft de Heer Jezus nog een poosje in Egypte gewoond als baby. Daarna heeft de Heer Jezus in Nazareth gewoond. En dan lezen we dat op een gegeven moment de Heer Jezus van Nazareth verhuist naar Capernaum. En we komen de Heer Jezus tegen thuis in Capernaum. Hij is in huis. En als de Heer Jezus in huis is, dan doet de Heer Jezus wat hij steeds doet. Hij geeft onderwijs. Hij onderwijst vanuit het woord van God. Hij spreekt over het koninkrijk van God. En hij geeft onderwijs met macht en majesteit. Hij spreekt niet alleen het woord, maar mensen voelen ook, hier zit gezag achter. Hij spreekt het woord met gezag. En vele mensen komen naar hem toe. Ook farizeeërs en leraars uit Galilea, Judea en Jeruzalem, dus vanuit heel Israël, kwamen er mensen naartoe om Jezus te horen. Eerst gingen ze naar Johannes de Doper in de woestijn en nu gaan ze tot Jezus. En de vraag is ook voor ons: vinden wij het ook belangrijk om naar het woord van de Heer Jezus te luisteren? Dat woord dat spreekt van heil. Op een gegeven moment zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: als er meerdere weggaan, zullen jullie ook niet weggaan. En wat zeggen de discipelen dan? Heere, waar moeten we naartoe? U hebt woorden van eeuwig leven. Woorden van eeuwig leven. Daar mogen we iedere zondag weer bij stilstaan. Daar mogen we bij stilstaan vanuit de Bijbel. Dat is een betrouwbaar woord. Dat is een levend woord. Het is belangrijk dat we daar op letten. Heeft de Heer Jezus het ook niet een keer tegen Martha gezegd? Martha, Martha, je bekommert je om veel dingen, maar één ding is nodig. En wat was dat ene ding? En wat Maria deed. In overgave naar de Heer Jezus luisteren. Dat woord van Christus in haar laten komen en daaruit leven. Zeker, je kunt verschillend met het woord van van de Heer Jezus omgaan. Je kunt er ook heel kritisch mee omgaan. Wat deden de schriftgeleerden? Die gingen er zo kritisch mee om dat ze zich steeds meer aan de Heer Jezus gingen ergeren. Dan zit je niet op het goede spoor. Het is belangrijk als we naar het woord van God luisteren, dat we ook bidden om de Heilige Geest. Zodat die ons ook het goede woord van God te binnen brengt en dat dat met ons meegaat. Dat wij met belijdenis tot God komen en met vertrouwen tot God komen. De Heer Jezus, hij geeft daar onderwijs in het huis. En als hij daar onderwijs geeft, komen daar heel veel mensen naar dat huis toe. Zodat het huis helemaal vol is. En om het huis helemaal vol is. En er komen ook aanlopen vier mannen. Vier mannen met een draagbaar. Met een verlamde. Mogelijk een vriend van hen. En die vriend, die willen ze bij de Heere Jezus brengen. We weten niet of dat die verlamde erom gevraagd heeft, wil je mij tot Jezus, bij Jezus brengen? Of dat die vrienden zelf bedacht hebben, het is goed dat jij naar Jezus toe gaat. In ieder geval, zij komen met deze verlamde man naar de Heere Jezus toe. En dat is denk ik al heel belangrijk, hè? Dat we naar de Heer Jezus toe gaan. Om bij hem te komen. En als ze zo met die verlamde man komen, zo bij het huis wat de Heer Jezus is, dan kunnen ze er niet door. Er zijn zoveel mensen die om dat huis heen staan en in dat huis staan. Zij kunnen er absoluut niet door. En ze hadden wel weer terug kunnen gaan, terug kunnen naar huis, teleurgesteld. We probeerden naar de Heer Jezus te gaan, maar we konden er niet door. Dus hield het op. Maar als je echt naar de Heer Jezus wil, dan word je ook creatief. En zo is het ook met deze mannen. Ze zijn creatief. Ze zien... dat er een plat dak is, ze zien dat ze dat dak op kunnen, ze zien dat ze dat dak kunnen openen. En door die opening zo de verlamde voor de Heer Jezus kunnen brengen. Zo zien wij in deze geschiedenis dat deze mannen het belangrijk vinden tot de Heer Jezus te komen. Wij kunnen soms ons ook heel makkelijk tegen laten houden om tot de Heer Jezus te komen. Deze laten zich niet makkelijk tegenhouden. Dat zie je wel eens vaker in de Bijbel. Ik denk aan Zacchaeus. Toen Zacchaeus als klein mannetje dacht, ik wil de Heer Jezus wel zien. Had hij kunnen denken, nou ja, ik loop naar de scharen toe en ze laten me niet door. Ik ben klein, ik kan het niet zien. Ik ga maar weer naar huis. Nee, Zacchaeus, hij klimt in een boom. Of we kunnen denken aan de bloedvloeiende vrouw. Die vrouw die dacht, als ik de Heer Jezus maar van achter aanraakt. Of we kunnen denken aan Bartimeus. Bartimeus die blind was. En die ook hoorde dat de Heer Jezus eraan kwam. En Bartimeus had natuurlijk heel eerbiedig kunnen afwachten dat de Heer Jezus bij hem kwam. En hem zou genezen. Maar Bartimeus denkt, de Heer Jezus is dichtbij. Ik kan hem ook roepen. Bartimeus kon niet zien, maar hij kon wel roepen. En dat deed hij. En hij riep, Heere, ontfermt u, zoon van David, ontfermt u over mij. Nou, zoals we dat zien bij een Zacchaeus, bij een bloedvloeiende vrouw, bij een Bartimeus, dat zij bijzonders doen om bij Jezus te komen. Zo zien we dat ook bij deze mannen. Deze mannen, ze gaan het dak op en ze maken een opening in het dak om door deze opening die verlamde neer te laten. En vroeger als kind, dan moest ik altijd denken aan de hooizolder. Wij hadden een hooizolder met een hooiluik. En dan kon je de hooiluik open doen en via het hooiluik kon wel iemand naar beneden. Nou, zoiets zag ik het ook in mijn gedachten gebeuren als kind, maar het is natuurlijk ook echt mogelijk dat er echt een gat in het dak gemaakt werd, met allemaal gruisten naar beneden viel. De heer Jezus had wel kunnen roepen, wie zit daar een gat in mijn dak te maken? Maar dat lezen we allemaal niet. Als die verlamde daar voor de Heer Jezus komt, wat ziet de Heer Jezus? Dan ziet de Heer Jezus geloof. En dat is iets heel belangrijks, dat Jezus geloof ziet, geloof in hem. Hebben wij ook geloof in de Heer Jezus? Vertrouwen wij op hem? Want geloof is nodig. Als de Heer Jezus in Nazareth is, om daar in een synagoge te spreken, dan verbaast de Heer Jezus zich over het ongeloof van de mensen. En vanwege hun ongeloof heeft hij ook weinig tekenen gedaan. Heeft hij ook weinig mensen genezen. Het is belangrijk dat wij met geloof tot God komen. In het Bijbelboek Hebreeën staat het al, vooral in dat hoofdstuk 11. Hebreeën 11, daar gaat echt over het geloof in Hebreeën 11. En dan lees je daar, wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van die hem zoeken. Hier als de Heer Jezus deze mensen ziet, dan ziet hij geloof. Geloof in hem. Vertrouwen op hem. Ze komen zo in geloof tot hem. Zegt Jacobus het ook niet, Jacobus 1. Dat er mensen zijn die wel bidden tot God, maar ze bidden niet gelovig. Dan zijn ze als een baar van de zee die door de wind op en neer geworpen worden, want die menen niet dat zij iets van God ontvangen zullen. Ze bidden wel, maar echt de verwachting dat ze iets van God ontvangen zullen, dat hebben ze niet, omdat ze niet in geloof bidden. En daarom is er steeds weer die oproep om in geloof tot God te gaan. En de Heer Jezus, hij ziet geloof. Hij ziet geloof bij die dragers. Hij ziet geloof bij die verlamden. En omdat hij geloof ziet, spreekt de Heer Jezus, zoon. Of in het Grieks zou je zelfs kunnen lezen, kind, kind. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is het eerste wat de Heer Jezus zegt. Zo'n verlamde wordt voor hem voor zijn voeten neergelegd. Je zonden zijn je vergeven. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, zouden mensen misschien niet denken. Misschien zouden mensen denken, ja, maar ik kom toch om genezing. Ja, zoals een dominee die hier een preek over maakte, die zei, dan kom je bij een dokter bijvoorbeeld, je komt bij de dokter omdat je hoofdpijn hebt en die dokter die begin je in de knie te behandelen. Dat is iets heel anders. En zo zou je ook kunnen zeggen, die man die is toch verlamd, die komt toch niet voor vergeving van zonde. En als je zo verlamd bent, dan kun je toch ook niet zoveel zonde doen. Nee, maar de Heer Jezus weet wat het allerbelangrijkste is. Hij weet dat het belangrijkste is dat het weer goed komt tussen ons en de Heilige God. Dat onze zonden verzoend worden. En daarom zegt hij het ook tegen deze man. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Want zonden werken verstorend in een relatie. Kan in een menselijke relatie zijn. Als je verkeerde dingen naar elkaar doet, op een verkeerde manier met elkaar omgaat, dan heeft dat ook een verstorende relatie tussen mensen onderling. En dat heeft ook naar God toe. De zonde verstorende relatie tussen God en mens. En genade geneest. Dat is ook tussen menselijke relaties, dat genade genezend werk, als je elkaar de zonde mag vergeven, dat werkt genezend en dat is naar God toe ook. Naar God werkt dat ook genezend. En de Heer Jezus, hij zegt dus tegen de man, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Maar, als de Heer Jezus dat zegt, dan zitten daar ook schriftgeleerden. En die schriftgeleerden, die denken aan wie God is. Een mens kan toch niet namens God de zonde vergeven, zo denken zij. Alleen God kan toch zonde vergeven? Dat kun je toch niet als mens. En de Heer Jezus, hij spreekt hier nog wel op eigen gezag. Kijk, het kan best wel eens dat een profeet in de naam van God over vergeving van zonde spreekt. Ja, dat doet Nathan ook. Dan zegt hij ook tegen Nathan dat zijn zonde, Nathan tegen David, dat zijn zonde vergeven zijn als David zijn zonde beleden heeft. Maar hier spreekt de Heer Jezus in zijn eigen gezag. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En als ze dat zien, dan komen dat kritische gedachten. Dan denken ze, dat kan niet. Dat is fout. Dat kan een mens niet. En als inderdaad de Heer Jezus alleen een mens was, dan kon de Heer Jezus ook niet in zijn eigen macht zonden vergeven. Maar de Heer Jezus, hij is niet alleen mens. Hij is ook de Zoon van God. En de Heer Jezus, hij weet ook wat zij denken. De Heer Jezus, die weet wat ze denken en daarom vraagt hij het ook. Hij vraagt aan hen, wat is nou makkelijker te zeggen? Is het nou makkelijker te zeggen, zoon, uw zonden zijn u vergeven, of om te zeggen tegen een verlamde, sta op, neem je lichtmat op en ga naar huis. Maar, zegt de Heer Jezus, opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven. Ja, de Heer Jezus, hij heeft die macht uit de hand van zijn Vader gekregen. Hij heeft de macht gekregen om vergeving te schenken. Om heil te schenken. Want daarvoor is de Heer Jezus naar de aarde gekomen. De Heer Jezus is niet in de eerste plaats naar de aarde gekomen om mensen te genezen. Ja, wij kunnen soms het belangrijkste vinden om genezen te worden, van onze ziekte verlost te worden. Wij kunnen er harder voor lopen om naar de dokter te gaan, om naar ziekenhuizen te gaan, om daar geholpen te worden. En dat heeft ook zeker waarde om dat te doen. Als je daar slordig mee omgaat, dat is ook niet erg verstandig. Maar vinden we het ook zo belangrijk dat onze zonden vergeven worden, dat het goed is tussen ons en tussen God. Dat we een open verhouding hebben. De Heer Jezus, hij zegt het. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen op aarde macht heeft zonde te vergeven, daarom spreekt hij tot die verlamde. En zo spreekt hij met zijn machtwoord. En komen daar drie opdrachten. Opdrachten die die man onmogelijk kon doen. Het eerste wat de Heer Jezus zegt, sta op. Nou, als je verlamd bent, dan kun je dus echt niet opstaan. Maar de Heer Jezus, hij spreekt met gezag. Sta op. Het tweede, neem uw lichtmat op. Ja, dat kon hij al helemaal niet. Opstaan en vervolgens ook nog zich bukken en het lichtmat beetpakken. En in de derde plaats, zegt de Heer Jezus, en ga naar huis. En zo spreekt de Heer Jezus met macht. En het gebeurt. Wat Jezus zegt, dat gebeurt echt. Het woord van God is met macht. Ook hier. Ook hier staat de verlamde meteen op. Duidelijk voor hun ogen, voor de ogen van de schriftgeleerden en van de fariseeën. Ze zien deze verlamde opstaan en hij neemt zijn lichtmat op. En hij legt die op zijn schouders en hij gaat naar huis. En ik denk zelfs dat hij dansend en springend naar huis ging, zoals in Jesaja al geprofeteerd is, dat de kreupele zal springen als een hert. God kan op verschillende wijzen genezen. Hij kan genezen dat je gewoon heel langzaam iedere keer weer iets beter wordt. Hij iets beter kan lopen, zo kan hij genezen. Hier geneest de Heer Jezus een één keer. Totaal. Volkomen. Zoals je het ook wel bij jonge dieren ziet. Jonge dieren die geboren worden, die nog nooit hebben kunnen lopen en die al vrij snel door de wei springen. Of zelfs vliegen door de lucht of zo. Dat zijn allemaal dingen die doet God. God maakt dat. En zo geeft God hier ook deze man het leven, de gezondheid en kan hij weer lopen. En zo heeft deze geschiedenis ons het nodige te zeggen. Deze geschiedenis die heeft ons het nodige te zeggen als we kijken naar die vier mannen of die vier personen die die ene man bij de Heer Jezus brengen. Daarin zien wij dat ze zorg voor elkaar hebben. Dat is ook iets belangrijks. De Bijbel leert ons om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat is een belangrijke samenvatting van de wet. En je naaste lief te hebben als jezelf, dat betekent ook zorg voor elkaar dragen. Zo hebben deze vrienden zorg gedragen voor deze verlamde. En dan niet alleen zorg naar het lichaam. Dat zie je natuurlijk in deze wereld ook best wel veel in de zorg. Dat er zorg is voor het lichaam. Dat als je ouder wordt, dat er voor je gezorgd wordt. Dat brood eventueel voor je gesmeerd wordt als het nodig is. Dat er voedsel voor je is. Dat er een voedselbank is. Dat er zorg is voor het lichaam. Maar hier hebben ze zorg voor iemand naar lichaam en ziel. Want we hebben meer dan alleen een lichaam. De Heer Jezus die zegt het toch ook ergens. Bij brood alleen zal een mens niet leven. Maar van ieder woord dat uit de mond van God uitgaat. Het woord van God is belangrijker. Is waardevoller. Heb je harder nodig dan het voedsel voor het lichaam. Wij kunnen het gevoel hebben dat het andersom is. Maar door het oog van God gezien, van de Heer Jezus, van de Bijbel, dan zien we dat vergeving belangrijker is. Dat het woord van God belangrijker is. En deze personen ook, ze hebben zorg voor hun medemens, naar lichaam en ziel. En ze komen tot de Heer Jezus. Nou, dat is altijd heel belangrijk dat we tot de Heer Jezus komen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Dat is ook echt bijzonder dat de Heer Jezus ook ze niet verstoot. Ook als ze zo een gat in het dak maken, dan zou je zeggen dat is toch ongepast gedrag. Om daar een dak te vernielen, daar een gat in te maken. Hè, met gruis en wat zal dat allemaal voor rommel gegeven hebben. De Heer Jezus, hij wijst ze niet af. Maar hij ziet dat ze met geloof tot hem willen komen. En als ze zo tot hem komen, dan maakt de Heer Jezus duidelijk waar het om gaat. dat in de eerste plaats gaat om vergeving. En dat je vergeving krijgt, dat kun je niet zo duidelijk zien dan dat iemand kan lopen. Het kan natuurlijk best een heel gewicht van iemand afnemen. Als je voelt dat je schuldig staat voor God, kan het wel zijn dat je daarvoor, ja, dat je daardoor gedrukt door het leven gaat. Van is het wel goed tussen mij en tussen God? Dat kan ook een heel gewicht in levens van mensen zijn. Is mijn schuld wel verzoend? Soms hebben mensen ook dingen meegemaakt, ook wel mijn oudere mensen meegemaakt, die vroeger in Indië oorlog meegemaakt hebben. En dan komt het ook op de oude dag terug. Komt het op die oude dag terug, de dingen die ze gedaan hebben als jonge militair, die ze met elkaar gedaan hebben. En dat ze dan ook denken, ja, maar daarvoor moet ik wel voor Gods rechterstoel verschijnen. En heb ik daar niet hele grote fouten gemaakt? Ook ten opzichte van mijn medemens. Wat heb ik anderen aangedaan? Dat kan met geweld op je liggen. Dat kan een enorm gewicht op je leggen. Nou, als je je zonde kwijt mag raken, kan dat enorm verlichting geven. In de christenreis wordt daarover verteld dat christen met een pak zonde op zijn rug, en dan komt hij bij het kruis en dan rolt dat pak van zijn rug af in een gat en heeft het nooit meer gezien. Nou, dat heeft christen een geweldige opluchting gegeven dat hij zijn zondepak kwijt was. Andere kant kan het ook beperkt zijn. Ik kan me ook wel herinneren, ook in mijn eigen leven, toen ik leerde om mijn zonde te belijden en te vertrouwen op de vergeving, zoals het staat in 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat ik dat moest leren beoefenen. En ik hoopte ook natuurlijk, als je het beleid, dat je het ook voelde. Maar ik voelde niet dat mijn zonden vergeven waren. Maar ja, dat is ook niet het belangrijkste. Wij leven als christen niet uit het gevoel, maar wij leven uit het geloof. Dat God doet wat hij belooft, daar kun je vertrouwen op stellen. En dat dan ook wel het gevoel gekomen is, heren, ik mag een kind van u zijn. Maar het belangrijkste is dat we daar op vertrouwen. Een christen leeft uit het geloof. En dat geloof kan een geweldige bevrijding geven, kan ook beperkter zijn. Maar daar gaat het om, dat wij genezing krijgen, vergeving krijgen. Vergeving belangrijker als genezing. En dat vergeving belangrijker is als genezing. Dat zien we in een andere geschiedenis, als de Heer Jezus iemand die verlamd is, beter maakt. Ik denk aan Johannes 5. In Johannes 5, dan is er een man, die ligt in de zalen van Bethesda. En die man die ligt er al 38 jaar. En de Heer Jezus komt bij hem en die vraagt of dat hij genezen wil worden. En dan zegt hij, ja, maar niemand die werpt mij in het water. Niemand helpt mij om beter te worden. Hier waren 4 vrienden die hem hielpen. Daar waren geen anderen. De Heer Jezus geeft hem genezing. En wat zegt de Heer Jezus daarna? Dan zegt de Heer Jezus tegen die man, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers gebeuren. Gemeente, wat zou nou erger zijn dan 38 jaar verlamd zijn, ziek zijn, op een matje liggen? Wat is nog erger dan dat? Want dat zegt de Heer Jezus, daarvoor moet je niet zondigen. Nou gemeente, wat nog erger is, om onverzoend eenmaal voor de rechterstoel van God te staan. Dat is erger dan 38 jaar ziek zijn. Daarom hebben wij werkelijk vergeving nodig. En die is er. Die is er bij de Heer. Wij mogen op zijn vergeving steunen. En deze genezen, deze vergeving wordt gegeven als teken. Als teken dat de Zoon des Mensen werkelijk macht heeft op aarde zonden te vergeven. En die vergeving van zonde, gemeente ook, al zou je je hele leven ziek zijn. Maar je mag wel leven uit vergeving van zonde, dan mag je weten. Dat die belofte komt waar Openbaringen 21 van spreekt. Dat alle tranen van de ogen afgewist zullen worden. En dat de moeite en het verdriet en alles voorbij is. Omdat er bij de Heere genezing is. Deze geschiedenis, hij eindigt met een lof in God. De mensen, ze zijn buiten zichzelf. Ze verblijden zich en ze zeggen, we hebben nog nooit zoiets gezien. Eenmaal met de wederkomst. Als er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar alles volmaakt zal zijn. Waar de zonden verzoend zijn, maar waar ook genezing en heling is, de tranen van de ogen afgewist worden. Daar zal een vreugde en een blijdschap zijn, dat engelen zelfs het aangezicht bedekken, aanbiddend, neergebogen, voor hem die op de troon zit. Mogen dat ook onze toekomst zijn, onze toekomst, omdat wij op deze aarde hebben leren leven, uit vergeving, uit zijn genezing. Amen. Zingen we met elkaar, gemeente, vanuit Psalm 103, vers 2. Dat is een psalm wat daar heel mooi naar voren komt. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Dus Psalm 103 spreekt eerst over vergeving en dan spreekt hij ook over genezing, want dan staat er, uw krankheen kent, dus uw ziekte kent en liefderijk geneest. En zelfs nog verder, die van het verderf uw leven wil verschonen. Van het verderf, ja, eenmaal op deze aarde, dan wordt ons leven overgegeven aan het verderf. Maar dit is het verderf uw leven wil verschonen, uit goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Bij God is volkomen reiniging. We zingen met elkaar Psalm 103, vers 2. Thank you. Gemeente, willen we danken en voorbeden doen. En in de voorbeden willen we denken aan Wil van Grasdijk, van de Weil, van de Weilerstraat. De operatie is goed verlopen en zij is nu weer thuis. We willen ook denken aan de heer Frank van Frank Termaten van de Van der Zandenstraat in Kesteren. Hij is bezig met herstel en ondergaat nieuwe onderzoeken. We willen ook bidden voor mevrouw Henriette Veneklaas van de dokter A.J. Kraaistraat. Is in afwachting van een operatie die op korte termijn zal plaatsvinden. We bidden ook voor mevrouw Karin Vlastuin van de Liniestraat. Is geopereerd en weer thuis. We bidden ook voor de heer Jaap Hermsen van de Bonengraafseweg, is ernstig ziek, maar de familie is dankbaar dat ze op 26 januari mochten stilstaan bij hun 47-jarig huwelijk. We bidden ook voor Tineke Quint van de Beuzegumstraat. Ze zal komende week een operatie ondergaan. En we danken ook met de familie De Greef van de wethouder van Lentstraat in Echteld met de geboorte van Job. Willen we met elkaar danken en voorbeden doen. Heer in de hemel, zo mogen wij u danken dat we tot u mogen komen. U kent ons, ziet ons, hoort ons. U hebt alle macht in hemel en op aarde, Heer Jezus. Dat hebt u gezegd. Daar mogen we u ootmoedig voor danken. En zo mogen we nog steeds in geloof tot u komen. Dat mocht gebeuren toen u op deze aarde was. Dat mensen tot u kwamen, kritisch. Zoals een schriftgeleerde, de fariseeën. Maar ook gelovig, vertrouwend. Zoals deze vier mannen en deze verlamden tot u zijn gekomen in geloof. En dat niet te vergeefs. Dat is toch ook iets wat wij in de psalmen tegenkomen. En wat ook ons gebed mag zijn, dat we niet beschaamd zullen zijn als we voor u zullen komen. En u belooft het ook dat we dat niet zullen zijn als we het van u verwachten, als we steunen op uw genade, op uw barmhartigheid. Heren, zeker, u kan wel eens anders denken dan wij denken. Wij kunnen inderdaad wel eens denken dat lichamelijke gezondheid en dat het voorspoedig in ons leven gaat, dat het allerbelangrijkste is. En dat onze zonden vergeven moeten worden. Keer op keer vergeving moet worden, dat we daar veel minder aandacht voor hebben. Geef ons de juiste aandacht, ook voor deze dingen. En daarom hebben we uw Heilige Geest nodig, dat die ons leert, dat die ons leidt. We danken u dat u tot ons wilt spreken, hier in de kerk, ook voor, tot de jeugd, als er ook een kinder nevendienst is, wilt u daar ook het goede daarvan zegenen. Zo willen wij u ook voorbeden doen voor de zieken. We hebben zo de namen genoemd, Heere. U kent hen. U weet hoe het bij hen is. Hoe daar de behandelingen geweest zijn en geholpen hebben. En dat ze weer thuis mogen zijn. Of als er nog nader onderzoek nodig is, dat er weer nieuwe ingrepen nodig zijn. Wij bidden u, wees u ook met doktoren, met verplegend personeel, met ziekenhuispersoneel, met medisch personeel. Wilt u hen wijsheid geven, liefde geven, om hun werk goed te doen. Tot eer van uw grote naam, tot heil van mensen. Zo bidden wij u ook om herstel, om genezing, maar bovenal, Heere, dat wij leven uit dat grote heil dat u bereid hebt. Want dit leven gaat een keer voorbij, maar het leven met u, dat gaat nooit voorbij. Daar zit toekomst en perspectief aan vast. En wij bidden u, geef dat we daaruit leven, uit dat heil dat u bereid hebt. Zo bidden wij u voor zieken, voor degenen die het moeilijk hebben. En we danken u voor goede dingen die u schenkt. Ook als er een huwelijksjubileum mocht zijn, of misschien zijn hier ook wel gemeenteleden die jarig zijn geweest, of iets meegemaakt hebben waar ze geweldig dankbaar voor zijn. Geef, Heere, dat we onze zegeningen tellen. U bent een God die vele zegeningen schenkt. Geef zo dat wij uit uw zegeningen leven. We mogen u ook danken als u nieuw leven gegeven hebt. We bidden u ook, wees u ook met ouders, om hun kinderen op te voeden voor het aangezicht van u, om onze kinderen het woord van u in te scherpen, om hen dat mee te geven. En dat het ook meegegeven wordt, zodat het ook in hen komt. Zodat de liefde van u, Heer Jezus, in hen komt. Zodat ze ontzag voor u zullen hebben, maar ook u zullen liefhebben. En leven uit uw heil, uit uw troostrijk woord. Zo bidden wij u ook voor de kleine Job en voor zoveel andere kinderen, ook die aan deze gemeente verbonden zijn. Zo danken wij u, Heer, dat u het gezegd hebt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want ook der zulke is het koninkrijk van u. Zo bidden wij u, dat we zo ook in kinderlijk geloof en vertrouwen tot u zullen gaan. We bidden u ook voor komende week, voor de taken die we te vervullen hebben, op het werk, of welke taken we ook te vervullen hebben, Heere. Geef ons kracht, wijsheid en om onze taken te vervullen tot uw eer. Zo hebben wij u veel te bidden, wij die kleine kwetsbare mensen zijn. Maar Heere, u weet van ons af. U weet ook van de nood in deze wereld. Deze wereld die bloedt uit duizend wonden, oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten, aardbevingen, rampen. Deze alle, ze vinden plaats. We kunnen erover lezen in het nieuws. En het zijn tekenen van uw wederkomst. Dat het steeds dichterbij komt. Dat er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Wij danken u dat u daarvoor gaat zorgen door de crisis heen. En we bidden u dat we daar uit leven gelovig opzien. Zo bidden en danken wij u in Jezus' naam. Amen. Er zal gecollecteerd worden. De collecte via de QR-code. Er zijn verschillende doelen. Open doors, het werk van de kerkrentmeesters, de bijstand in het pastoraat. De Heere zegene u en uw gaven. En ook mensen die graag het gewoon in een zakje doet. Straks bij de uitgang zijn er ook nog zakjes waarin eventueel gaven gelepeld kunnen worden. Van in uw tijd aanbevolen. We mogen bedenken dat de Heere de brieven lief heeft. Daarna gaan we zingen uit gezang 168, vers 1, Jezus neemt de zondaars aan, en ook vers 4, komt gij allen, komt tot hem, zondaars komt, wat zou u hinderen? Gemeente, verhef dan uw gelovig uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.